Dan lezen we uit het eerste boek der Koningen, het 18e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 29. 1 Koningen 18, beginnen bij vers 17 en tot en met vers 29.
Nu dan, zend een, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hing gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na, en zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het oud leggen, maar geen vuur eraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het oud leggen en geen vuur eraan leggen. Roep gij dan naar de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kies gij lieden voor u de ene var, en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam uw gods aan, en leg geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had, en bereidden hem, en riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luider stem, want hij is een God, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reizen heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat ze bloed over zich uitstorten. En het geschiedde nu, al de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking.
De overdenking van het woord van de Heere dat ons spreekt over de dienst van de profeet Elia, zijn wij vanmorgen gekomen aan dat gedeelte dat ons vertelt over de profeet tegenover de Baalpriesters op de berg Karmel. Hebben we vorige week met elkaar geluisterd naar de boodschap uit de verzen 20 en 21... waar het volk door de profeet voor de keus geplaatst wordt, waar hij ze die indringende vraag voorlegt: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En waarbij hij ze dan uitdaagt: als God, als de Heere God is, volgt hem daarna. En als Baal het is, volgt hem daarna. En toen hebben we gezien dat het woord van de Heere daarop laat zien dat er geen enkel antwoord komt van de kant van het volk. Het volk tot schande en de Heere tot smart. We komen vanmorgen bij het vervolg en dat is dan wat we vinden in de verzen 22 tot en met 29. 1 Koningen 18, de verzen 22 tot en met 29. Elia zeide tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, en wat we zojuist hebben horen lezen tot en met het 29ste vers. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Het bleef angstig stil op de Karmel. Nadat Elia die woorden gesproken had over dat hinken op twee gedachten, En nadat hij ze de keus gelaten had of de Heere of Baal te dienen, er kwam geen reactie, geen enkele. En toen heeft Elia het voorstel gedaan dat de Heere dan zelf zal beslissen wie God is. Als het volk dan de keus niet wil maken, als zij zich niet willen uitspreken, laat God zelf zich dan uitspreken. Maar was dat eigenlijk al niet overbodig? Had de Heere het al niet duidelijk gemaakt dat hij de levende God is en dat Baal niets is? Toen Elia nu 3,5 jaar geleden dat woord sprak dat er geen regen en geen dauw zou zijn op de aardbodem, toen kwam er geen regen en toen kwam er geen dauw. Is dat al niet genoegzaam bewijs dat de Heere God is en dat zijn woord bestaat? En al die gebeden die in die 3,5 jaar opgezonden zijn tot Baal om regen. Baal was toch de God van de vruchtbaarheid. Al die gebeden zijn onbeantwoord gebleven. En is daaruit al niet voldoende duidelijk geworden dat Baal geen God is? Het is allemaal toch al wel duidelijk voor wie horen wil, voor wie zien wil. Ja, dat is nou juist het probleem. Ze willen niet horen, ze willen niet zien. Ze hadden het kunnen weten, alleen daaruit al dat de Heere God is en Baal niet. Maar ze hebben het er niet uit geleerd. En nu zal God het dan zelf duidelijk gaan maken, zo stelt Elia voor. We zijn met twee partijen, zo zegt hij. Twee partijen, ik aan de ene kant, ik alleen aan de ene kant. En aan de andere kant 450 profeten van Baal. Opmerkelijk, ik zeg dat er zo even tussendoor, dat terwijl Agab opdracht gekregen had om de 450 profeten van Baal met de 400 profeten van het bos van de Asjera te roepen om naar de Karmel te komen, dat we nu in het vervolg alleen maar van die 400 profeten van Baal lezen. Of die 400 profeten van Asjera niet gekomen zijn, het zou kunnen, want die stonden direct onder invloed en onder gezag van Izebel. Toen Elia tegen Agab zei dat hij die ook moest halen, toen zei hij daarbij dat die profeten van het bos van Asjera van de tafel van Izebel eten. Die stonden dus rechtstreeks in connectie met haar. Nou, het zou best kunnen wezen dat die Izebel dat hele gedoe op de Karmel van meet af zo verafschuwd heeft dat ze haar profeten, haar dienstknechten verboden heeft daarheen te gaan. Hoe het zij, ik weet het niet. In ieder geval, we lezen van die 400 niet. Wel van de 450, de profeten van Baal. Nu, Elia staat alleen aan de ene kant en die 450 profeten van de Baal aan de andere kant. De valse profeten zijn dus verre weg in de meerderheid. En die valse profeten hebben in principe ook het volk aan hun kant. Dat is altijd zo met valse profeten. Die hebben de massa aan hun kant. Dat is later in de Bijbel, in de dagen van Jeremia bijvoorbeeld, ook heel duidelijk. Dus in feite staat Elia niet alleen maar tegenover 450, maar hij staat, zeg maar, tegenover al die mensen die op de Karmel vergaderd zijn. Al die mensen die gekomen zijn, de een met dit motief, de ander met dat motief, maar die ook allemaal gezwegen hebben toen hij zei: kiest u heden wie gedienen zult. Elia staat alleen. Nou, dat is wat. Als ons dat is echt overkomt, dat we alleen staan in de zaak des Heren, daar heeft Elia onder geleden. Dat is hem smart geweest, verdriet, dat het zo erg gesteld was onder Israël. En dat is ook een zware last op hem geweest, om alleen te moeten staan. Nou, het voorstel dat hij doet, dat luidt: Laat ons twee varren gegeven worden. Eén voor die priesters, voor die profeten van Baal en één voor mij. En laten die profeten van Baal die var die zij mogen kiezen uit die twee. Laten zij die var dan slachten en laten ze hem in stukken delen en de stukken van het vlees op het altaar leggen. Maar laten we afspreken dat ze er geen vuur bij aansteken. Wat ze wel zullen doen is roepen tot hun God. En dan zal ik op mijn beurt ook die var slachten en mijn var in stukken delen en op het altaar leggen en er ook geen vuur bij aansteken. En dan zal ik tot mijn God roepen. En laat dit dan de afspraak zijn, laat dit dan het teken zijn waaruit we weten zullen wie er nu God is. De Heere, Jehovah of Baal, de God die ons gebed zal beantwoorden door vuur van de hemel te zenden, die heeft in dat zenden van het vuur bewezen niet alleen dat hij naar ons hoort, maar ook dat hij machtig is om dat wonder te doen en die zal daarin bewijs geven dat hij God is. En laten we dan afspreken dat we die God die zo antwoorden zal, die vuur op het altaar zal geven, dat we die God zullen erkennen als God. Nou, dat voorstel dat is alleszins geschikt. Zo oordeelt het volk er trouwens ook over. Waarom is dat alleszins geschikt? Nou zie, Baal werd geacht de God van de vruchtbaarheid te zijn. Baal zorgde voor het gewas. Baal zorgde ook voor de weersgesteldheid. Baal zorgde ervoor dat het gewas op het land groeien kon. Baal zorgde voor regen, opdat de aarde bevochtigd kon worden. Baal zorgde ook voor zonneschijn. Baal werd ook beschouwd als de God die macht had over de zon. En als hij toch macht heeft over de zon, dan kan hij toch ook wel vuur geven op het altaar, of niet? En de Heere, Jehovah, wel iemand die zijn geschiedenis kent daar op de Karmel, en die weet wie de Heere geweest is in het verleden, die weet ook dat die God meer dan één keer al bewezen heeft dat hij vuur geven kan. Hij was toch de God die in de brandende braamstruik aan Mozes verscheen. Hij was toch de God die bij de ingebruikneming van de tabernakel vuur uit de hemel liet vallen op het brandofferaltaar. En daarmee stak hij het eerste offer aan. U leest het in Leviticus 9. Hij was toch ook de God die vuur zond als gericht en als oordeel op die twee zonen van Aaron, die vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere brachten. En hij was toch ook die God die een gericht vuur zond op Korach en de 250 oudsten, die de plaats van Mozes en Aaron betwisten. Vuur viel van de hemel en verteerde hen met hun wierookvaten. Hij is toch ook de God die bij de ingebruikneming van de tempel van Salomo opnieuw vuur uit de hemel liet vallen op het brandofferaltaar. Wel, die God is bewezen een God te zijn die met vuur antwoordt. Baal moet dat kunnen, vuur geven. Jehovah heeft bewezen dat hij het kan, vuur geven. Wel nu, daarom is het voorstel dat Elia doet alleszins aannemelijk. Het volk stemt er dan ook volmondig mee in en ze zeggen dat woord is goed. Ja, nu zeggen ze wel wat. Toen Elia zei, kiest u heden wie gij dienen zult, is de Heere, God volgt hem na, is Baal, God volgt hem na. Toen zeiden ze geen woord. Maar nu wel. Nu betuigen ze hun instemming. Wat bewijst dat? Vorige keer zagen wij dat zwijgen van Israël, dat is een bewijs van de besluiteloosheid, van de dubbelhartigheid. Nu, zij die besluiteloos en dubbelhartig zijn als het om de godsdienst gaat, de ware godsdienst. Ze zijn niet zo besluiteloos en ze zijn niet zo dubbelhartig als het om de sensatie in de godsdienst gaat. Dan zijn ze erbij. Daar zijn ze voor te porren. Voor iets wat indruk maakt, wat sensatie oplevert. Een teken van de hemel, dat gaat er altijd wel in. Dat was bij het volk van Israël in de dagen van de Heere Jezus toch ook zo? Ze hebben meer dan eens aan de Heere Jezus brutaal gevraagd dat hij eens een teken zou doen. Een teken. In ongeloof hebben ze het eigenlijk van hem afgedwongen. Maar hij heeft geweigerd. Het zal dit goddeloos, dit overspelen geslacht, zal geen teken gegeven worden, zei hij. Tekenen willen we wel zien. Dingen die indruk maken. Maar echt de keus, de waarachtige keus, de waarachtige bekering. Wel nee, dat vinden we niet. Mocht Elia dit voorstel wel doen? Was dat niet God verzoeken? Zomaar afspreken met het volk, met die Baalsprofeten. De God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. Wel, het zou God verzoeken geweest zijn als Elia dit zelf bedacht had. Maar hij heeft het niet zelf bedacht. Hij heeft het gedaan in opdracht van de Heere. In vers 36 zegt hij, vraagt hij in het gebed aan de Heere dat de Heere wil duidelijk maken, het laatste deel van vers 36, dat hij al deze dingen naar Gods woord gedaan heeft. Dus hij had er opdracht voor. Vandaar dat het geen verzoeken van de Heere was. Nu, als het volk dan zo akkoord gegaan is, dan komt het tot uitvoering. Elia geeft bevelen aan de Baalsprofeten en ze gehoorzamen ook nog. Zij krijgen de eerste kans, want ze zijn velen, zegt hij. Ik ben maar alleen, ik ben maar alleen. Maar jullie zijn met zoveel, dus aan u de eerste keus. En dan wordt er nog eens met nadruk gezegd dat ze geen trucjes mogen uithalen. Geen vuur daaraan leggen, niet op de een of andere handige, slimme goochelaarsmanier. Zoals die valse profeten dat ook nogal eens deden. Je leest dat van de Egyptenaren en je leest dat van anderen die bedreven waren in allerlei kunsten. En die op die manier het volk ook nog een rat voor ogen wisten te draaien en ze eigenlijk bedrogen. Nou, dat moet niet gebeuren, zei Elia. Geen vuur daar aanleggen. Daar zal Elia zelf ook met alle nauwkeurigheid op toezien. Zodat ze geen kans krijgen. Zij eerst. Dat is ook naar Gods woord. Dat Elia tegen hen zegt, jullie eerst. Want als dat dan allemaal zal blijken te mislukken en als dat hele gedoe en al dat bidden en roepen van die Baalsprofeten straks geen resultaat zal hebben, dan moeten zij ook niet kunnen zeggen dat Elia op de een of andere manier, op de een of andere slimme manier toch geprobeerd heeft hen de loef af te zetten. Zij hebben eerst volop en voluit 6 uren lang de gelegenheid om Baal te bewegen om vuur te geven. En ze doen wat hij zegt. Ze slachten die var. Het offer wordt gereed gemaakt. En dan inderdaad beginnen ze te roepen. Alle 450 profeten van Baal doen daar aan mee. Roepen tot Baal. Steeds weer diezelfde roep. O Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. 3 uren lang. Zodat ze allemaal gehypnotiseerd zijn. Zo ging dat bij het heidendom. Achter elkaar onafgebroken. En ze klaagden niet over lange diensten. 3 uren lang riepen ze en stond het volk daar te kijken of er misschien antwoord kwam. Of er misschien een vonkje vuur op dat altaar zichtbaar werd. Of er misschien een antwoord van Baal kwam in de vorm van vuur. Ze hebben in angstige spanning gekeken en geluisterd naar het geroep van die profeten dat op den duur hysterisch begon te worden. Want ze riepen niet alleen, ze sprongen ook tegen het altaar op en ze maakten allerlei gebaren en ze hadden allerlei lichaamsbewegingen om op die manier de aandacht van Baal, hun afgod, te trekken. En al die tijd staat Elia daar waakzaam, lettend op wat al die profeten deden, opdat er niet één langs welke slinkse en geheimzinnige en handige manier misschien toch op een bepaalde wijze voor vuur op dat altaar zou zorgen. Urenlang. De God van de vruchtbaarheid, die macht over de zon had, 3 uren lang werd hij aangeroepen, van 9:00 En de zon klom al hoger aan de hemel. En Baals kansen werden al gunstiger, want de zon scheen al sterker. En de warmte, de hitte van de zon kwam steeds krachtiger naar beneden op die Karmel. Tegen 12:00 zou het dan, als de zon op het hoogste staat, zou dan Baal antwoorden. Zou er dan een vonk, een vlam van die vuur gloed in de zon afschieten om dat altaar op de Karmel te treffen. De beste tijd voor Baal om te antwoorden is aangebroken op het middaguur. Maar er is geen stem. En er is geen antwoorder. En dan treedt Elia naar voren. En dan neemt hij het woord. En de profeten van Baal zwijgen voor een ogenblik. Hun geroep, hun gebed, hun kreten verstommen een ogenblik. En het volk luistert ademloos als Elia begint te spreken. En wat een bijtende spot komt er van de lippen van de profeet des Heren. En heeft hem dat kwalijk genomen. En heeft gezegd, je moet altijd een ander, ook al beleidt hij een andere godsdienst, in zijn waarde laten. Je mag nooit met hem spotten. En ze hebben het Elia verweten dat hij hier spottend zich uitliet over die profeten van Baal, die in hun diepste overtuiging, in hun heiligste godsdienstige overtuiging tot Baal, tot hun God riepen. Is het de profeet inderdaad kwalijk te nemen? En God dan, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. God ook. En leest u het slot van Spreuken 1 eens. En leest u eens wat Jesaja doet als hij de afgoderij in het 44ste hoofdstuk van zijn profetieën belachelijk maakt. Er hakt iemand een boom om, zegt hij. En dan gaat hij dat hout hakken, in stukken hakken. En sommige delen van dat hout gebruikt hij om een vuur bij te stoken en brood op te bakken en om zijn handen bij te warmen. En dan zegt hij, haha, ik word warm. En van datzelfde hout, van diezelfde boom, alleen van een ander stuk, maakt hij een god. En dan zegt hij, buigend voor die god, u hebt me gemaakt, u hebt me gegenereerd, help me nu ook. Het ene stukje verbrandt hij en het andere stukje aanbidt hij. Dat is ook spot. En zo doet de Heere dat ook. Als een mens iets doet wat absoluut dwaasheid is, dan maakt de Heere soms van spot gebruik om ons van die dwaasheid te overtuigen. Zo leest u de spot van de profeet op de Karmel. En wat zegt Elia dan? Hij zegt, jullie moeten een beetje harder roepen. Want Baal is toch een god, nietwaar? Nou, en een god geeft antwoord. Dat staat toch als een paal boven water. Dat een god antwoord geeft, dat gelooft u toch ook? Wel nu, u bent er vast van overtuigd dat hij een god is. Dan zal Baal zeker naar jullie luisteren. Alleen, je moet een beetje harder roepen. Waarom? Ja, waarom? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Misschien is hij in gepeins. Misschien zit Baal, zo zegt Elia, zo diep na te denken, want er komt zoveel op hem af. Dat is nog geen geringe zaak om een hele heel volk, een hele wereld te besturen. En om naar allerlei mensen te luisteren en de problemen van allerlei mensen te moeten aanhoren en oplossen, dat kost hem een hoop gepeins. En misschien zit hij zo diep in gepeins dat hij op het ogenblik eigenlijk onbereikbaar geworden is voor jullie stem. Dat is met mensen toch ook wel eens een keer zo, dat je tot ze spreekt en dat ze gewoon niet reageren, want ze horen het niet, ze zijn er niet bij. Roep dan wat harder, opdat hij opgewekt wordt uit zijn gepeins. Of misschien heeft hij wat te doen. Er staat eigenlijk, misschien is hij in de afzondering gegaan. Misschien heeft hij zich even teruggetrokken. En dat is een bijtende spot van de profeet. Afgoden zijn gemaakt naar het beeld van de mens. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Maar de mens schept een afgod naar zijn beeld. En omdat afgoden naar het beeld van de mensen geschapen zijn, hebben afgoden dezelfde noden en behoeften als mensen. Moeten ze ook wel eens slapen, dat komt verderop. Moeten ze zich ook wel eens even terugtrekken. Moet Baal ook wel eens zijn behoefte doen. Dat is de gedachte die hierachter zit. En dan hoort hij u niet. Of misschien is hij op reis. Hij moet een hele wereld besturen. Dan moet hij hier zijn, dan moet hij daar zijn. Wie weet waar hij nou is, vandaag is. Zoveel plaatsen tegelijk zijn valt ook niet mee. Het kan wezen dat hij een heel eind weg is. Roep wat luider. Misschien slaapt hij wel. Hij wordt ook zo moe van al dat geroep en van al die problemen die hij te behandelen heeft. En al is het dan nu op dit moment 12 uur op de middag en normaal slaapt dan een mens niet. Maar misschien is hij wel zo moe dat hij nu slapen moet. Roep hem wat luider. Dan hoort hij het straks wel. Nou, iedereen kan aanvoelen dat Elia spot. Het wonderlijke is dat die Baalsprofeten het niet aanvoelen. Want die nemen de woorden van Elia serieus. En ze doen nog ook wat hij zegt. Ze roepen nog luider. Nog luider. En om nog meer indruk te maken op Baal, springen ze tegen het altaar op en ze beginnen te profeteren. Allerlei onverstaanbare, extatische kreten beginnen ze te uiten. Ze schreeuwen en ze overschreeuwen zichzelf. En tenslotte nemen ze ook nog messen en priemen, nemen ze wapens, nemen ze die dingen om zichzelf mee te verwonden, zodat het bloed over hun lichaam stroomt. En als Baal dan niet horen wil, dan denken ze dat hij nu bewogen zal worden om toch aan hen te denken als hij ziet dat zijn aanbidders er zelfs hun bloed voor over hebben. Zo zal hij dan toch wel een keer gaan doen wat ze van hem bidden. Hun bloed zal toch wel een keer indruk op hem maken. Ze hebben er letterlijk alles voor over. Zo toegewijd zijn ze. Zo toegewijd aan de God van hun eigen maaksel. Zo vast geloven ze in Baal dat ze er zelfs hun levensbloed voor willen geven. En uur na uur zijn ze in alle ernst en overgave bezig. Duurde 6 uur in totaal. Maar met dat al geen vonkje vuur. Het vlees van die geslachtenvar ligt nu al 6 uur daar onder de brandende zon. Maar geef uur. Is Baal dan doof? Baal is niets. Ze roepen tot niets. En dat wordt op een pijnlijke manier gedemonstreerd. Baal is er niet eens. Baal bestaat niet eens. En alles wat die 450 profeten al die tijd van hun arbeid onder Israël gezegd en gedaan hebben, is niet anders dan bedrog. Ijdel bedrog. 6 uur lang roepen, hun bloed vergieten, profeteren, tegen het altaar opspringen. 6 uur lang proberen Baal te bewegen met 450 samen. En geen stem, geen antwoorder, geen opmerking. Wordt het nou geen tijd dat Elia het woord neemt? Wordt het nu geen tijd dat Elia zijn offer gaat bereiden en dat hij tot zijn God gaat roepen? Voor het volk dat toekijkt, moet het na die 6 uren toch wel duidelijk zijn dat ze van Baal nooit meer wat hoeven te verwachten. En nu nog een aantal dingen, heer, gemeente, die uit deze stof, uit deze geschiedenis naar voren komen en die wij als lessen op ons willen laten aankomen en als het goed is ook laten inwerken. Elia begint met te zeggen, ik ben alleen. En u bent met z'n 450. We zagen al eens eerder dat de tijd van Elia en Ahab een tijd was van geesteloosheid. Van diep verval op godsdienstig en geestelijk gebied. Wel nu, in tijden van geesteloosheid zijn de dienaren van de Heere altijd in de minderheid. Altijd in de minderheid. Er zijn er nog wel een paar, in de dagen van Elia ook, maar die zitten in een spelonk, opgeborgen door Obadja, die ze daar onderhoudt met brood en water. Verborgen profeten. Hun stem wordt niet gehoord. De enige die voor de Heere getuigt, de enige die dat doet, dat is deze Elia. En de anderen, oh, die hebben geen gebrek. Die zijn er genoeg. Daar zijn geen vacatures. Onder de valse profeten zijn er altijd voldoende in een tijd van geesteloosheid. Dat was Jeremia's grootste plaag ook. Dat hij altijd weer alleen stond. En altijd weer tegen al die valse profeten op moest roeien. En vandaag gaan we ook al langer hoe meer die kant uit. Of schets ik een te somber beeld? We hebben een hele hoop in Nederland lieve dominees. Die lieve dingen zeggen tegen lieve mensen. Oh ja, genoeg. Maar waar is de stem der profetie? Waar is de stem der profetie? En het levend getuigenis voor de naam en de eer van de Heer. Maar zullen we daar ontmoedigd door worden? Elia was dat niet. Hij stond daar wel alleen. Maar getallen zeggen aan de andere kant ook niet wat. Getallen? Ach, de wereld heeft altijd een groter getal dan het kleine kuddeke. Dat is waar. Het zal wel allemaal samen een schare zijn die niemand tellen kan. Maar het volk dat de Heere vreest is in vele tijden niet meer dan een klein kuddeke. Altijd in de minderheid. Maar hun stabiliteit en hun uithoudingsvermogen hangt niet af van hun aantal. hangt niet af van het aantal. Het hangt af van de God die voor ze zorgt. Ja, maar als zoveelen toch geloven dit of dat, kunnen ze toch niet allemaal ongelijk hebben. En als zoveelen vandaag de dag met een evangelie meegaan dat wel een beetje aangepast is, dan kunnen ze toch niet allemaal ongelijk hebben. Hadden die profeten van Baal met zijn 450 nou gelijk of ongelijk? Het gelijk is niet aan de kant van de meerderheid, per se. Het gelijk is niet aan de kant van de massa. Maar het gelijk is aan de kant van God. En als er nou maar een paar zijn zoals Elia. Of als er maar één is zoals Elia. Ijverend voor de Heere. Als er maar één is zoals een Daniël. Als er maar één is zoals in sommige tijden de Heere dat gegeven heeft. Die volkomen restloos aan de zaak van de Heere is toegewijd. Als er maar één is, zoals in de derde psalm de dichter zegt, die niet zou vrezen, zelfs niet voor tienduizenden des volks. Wie weet wat God door zo één nog zou kunnen uitrichten. Het gelijk is niet bij de meerderheid, maar bij degene die restloos aan de kant van de Heere mogen staan. En die onder de schaduw van de Almachtige mogen betrouwen. En die maar één begeert en maar één ijver hebben. Dat de Heere zal opstaan. En dat Hij zich zal bekendmaken als de waarachtige en de levende God. Dan kan Elia daar ook staan in zijn eentje. In die geestloze tijd. Tegenover die velen. En het tweede wat we hieruit leren, dat is niet de zucht naar sensatie, maar alleen het woord brengt tot bekering. Het volk stemt toe. Dat woord, zeiden ze, is goed. Wat Elia voorstelde toen hij het had over die twee varren en die altaren enzovoort, toen zeiden ze, dat woord is goed. Zoiets willen ze ook wel eens zien. Een God die door vuur gaat antwoorden. Prachtig. Een show, sensatie, een wonder, iets indrukwekkends. Ze hielden hun mond toen Elia hen voor de keus stelde. Nou, die tendens is er altijd weer in het godsdienstige leven. Het zou me veel te ver voeren om dat breed te gaan uitwerken, maar daar heb je nou de verklaring voor al die genezingen, die bijeenkomsten voor gebedsgenezingen en weet ik wat allemaal meer. Sensatie. Maar we hebben allemaal die neiging om het van het bijzondere te verwachten. Als er maar eens een wonder gebeurde. Dat zei zelfs die man die zijn ogen opsloeg in de pijn. In de buitenste duisternis. Als er maar eens één uit de doden terugkwam. Hij zei tegen Abraham, laat Lazarus naar de aarde gaan en laat hij aan mijn broers verschijnen. Want ik heb nog 5 broers. En als er nou een dode weer levend wordt, dan zullen ze naar hem luisteren. Maar Abraham zei, nee hoor, dat zouden ze dan nog niet doen. Want als ze Mozes en de profeten niet horen, dan zullen ze ook niet horen als er een uit de doden terugkeert. Het gaat om het woord. En om de kracht van het woord. En om de plaats van het woord in ons leven. En of het woord ingang kreeg in ons hart. En of wij onder het gewicht en het gezag van dat woord leerden buigen. En of we in dat woord de stem van de Heere hebben leren horen. En of wij op dat woord hebben leren vertrouwen. En ons aan dat woord hebben leren overgeven. En als dat niet helpt, dan helpt er niets. Kreeg dat woord al dat gezag en die invloed en die overtuiging in ons leven dat we daarvoor bogen en ons daaraan gaven. En dan natuurlijk in deze geschiedenis valt ons nog weer eens een keer op de absolute dwaasheid van het dienen van afgoden. Dat is dwaas om afgoden te dienen. Dat wordt hier wel duidelijk bewezen. 6 uur lang roepen, schreeuwen, bloed over je lichaam vergieten, noem maar op. 6 uur lang, het is allemaal ijdelheid, het is allemaal nutteloos. 6 uur lang tot een niets roepen. Er komt ook geen antwoord. De dwaasheid van het dienen van afgoden. We zijn het er hartelijk mee eens dat het dwaas is. Zijn we het er hartelijk mee eens, gemeente? En hoe zit het dan met onze afgoderij? Hoe zit het dan met de goden van deze tijd waaraan wij offers brengen? Hoe zit het dan met de zonde tegen het eerste gebod van Gods heilige wet, waar onze catechismus van zegt dat afgoderij iets is dat we naast of in de plaats van de ware God gezet hebben, waar we ons vertrouwen op stellen? Hebben we dan niks? Waar we ons vertrouwen op gezet hebben naast God? Hebben we dan niets waarvoor we leven, waaraan we denken, waardoor we beheerst worden, waardoor we beïnvloed worden, waar ons gedrag door bepaald wordt naast God? Niets waaraan we offers brengen? Ach kom, ons eigen ik, het genot, de welvaart, waar Urk ook van bulkt, van het materialisme. Is dat geen afgod? Doet er niet toe wat de afgoden zijn. Maar als we ze nodig hebben, zijn ze er niet. Als we ze nodig hebben, laten ze ons in de steek. Hoeveel tijd we er ook aan besteed hebben, hoeveel offers we eraan gebracht hebben, hoeveel bloed we ervoor geofferd hebben, het is alles ijdel. Als we op ons sterfbed liggen, is er geen afgod die helpt. Als we voor de rechterstoel van de rechter van hemel en aarde staan, is er geen afgod die helpt. De smarten van hen die een andere God begiftigen, zegt de 16e psalm, zullen vermenigvuldigd worden. Dat zal wat zijn voor mensen die geen God hadden, maar wel een afgod, als ze straks tot ontdekking komen dat ze al hun offers te vergeefs gebracht hebben. En dat ze gesteund hebben en gehoopt hebben zonder enige grond. Dat die hen maken hun gelijk worden, zei de psalmist al. Wat een wanhoop als straks God komt afrekenen. En als hij als de rechter van hemel en aarde zijn heilige normen naast ons leven gaat leggen. En zijn heilige normen zijn zijn heilige geboden. Gemeente, waar denkt u? Waar denkt u, waar zal de Heere Jezus over beginnen als wij voor de rechterstoel geplaatst worden? Waar zal hij mee beginnen? Met welke zonde? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar begint de wet toch ook mee? Dat is voor God zo'n belangrijk gebod. Zo'n gewichtig voorschrift dat hij dat als eerste gebod gegeven heeft. En als dan de afgodendienaars, hoe hun afgoden ook geheten hebben, mammon, of eigen ik, of eigen eer, of roem, of eerzucht, of genot, of vrije tijd, of ontspanning, of sport, of luxe, of wat dan ook. Wat een ontzetting zal dat zijn als dan ontdekt wordt dat die afgoden je in de steek laten. En dat je geen bedekking in het gericht hebt. En dan nog één ding. En dat komt er eigenlijk niet eens zo duidelijk uit in de tekst. Maar het zit er toch in. En dat is toch ook het evangelie dat er in deze tekst klinkt. Want bij al de veroordeling die de Heere in dit woord uitspreekt over de afgoderij. En bij al de het bewijs dat hij geeft van de futiliteit, van de dwaasheid, van het dienen van afgoden. Laat de Heere hier ook in dit gedeelte van zijn woord toch iets zien van zijn evangelie. Waarin dan? Nou dit. Elia heeft nog geen offer gebracht en er is van Gods wegen ook nog geen antwoord gekomen. Maar dat Elia dat zo aan die Baalsprofeten over durfde te laten. En dat hij ze de eerste keus gaf. En dat hij nadat ze 3 uur zich afgetopt hadden om Baal tot een antwoord te bewegen, weer het woord nam en begon te spotten. Dat kon Elia doen, omdat hij er diep van overtuigd was dat als het straks zijn beurt zou zijn, hij zou roepen tot een God die wel zou antwoorden. Daarom was Elia ook helemaal niet zenuwachtig. En daarom stond hij niet angstig zijn handen te wringen toen die profeten van Baal riepen 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, 1 uur, 2 uur, 3 uur. En daarom heeft Elia zich geen ogenblik afgevraagd. Oh, stel je nou eens voor dat er toch vuur op dat altaar komt. Stel je nou eens voor dat ze het toch voor elkaar krijgen om Baal te bewegen. Geen ogenblik was hij van gedachte dat het zo zou gaan. En toen ze 3 uur getopt hadden, toen durfde hij ze uitdagen en zei: roep wat harder, mensen. Roep wat harder. En Elia was ervan overtuigd dat al zouden ze zich schor schreeuwen, al zouden ze geen stem meer over hebben na die 3 en na die 6 uren, dat er dan nog geen spatje vuur uit de hemel op het altaar zou vallen als antwoord van Baal op dat geroep van die profeten. Hij was in zijn hart zo diep ervan overtuigd dat er geen stem en geen opmerking zou komen. En hij kon het rustig in de handen van zijn God laten. En 6 uren lang wachten totdat het genoegzaam bewezen zou zijn dat Baal geen God is. In die vaste overtuiging heeft hij daar gestaan. In de zekerheid dat de levende God, en Elia kende hem. Want Elia had al eens eerder tegen Achab gezegd: dat is de God voor wiens aangezicht ik sta. Dat is die God met wie ik verborgen omgang heb. Dat is die God wiens aangezicht ik zoek en die zich in zijn gunst aan mij bekend maakt en die spreekt: merk op mijn ziel, want wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En iemand die zo ervaring met God heeft, voor wie God geen onbekende is, iemand die zo weet dat God de hoorder der gebeden is, dat God de levende en de waarachtige God is, die kan het, als hij op de hoogte van het geloof staat, zeggen. Met diepe overtuiging zeggen: de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En Elia is geen ogenblik bevreesd dat hij bedrogen uit zou komen. Hij weet het. Hij weet het. Deze God is de levende God. Is de waarachtige God. En hoe wist Elia dat dan allemaal? Hoe kon hij die zekerheid hebben dat de levende God wel spreekt? Nou, die God had al gesproken. Die God had al gesproken. Elia had zijn woord, althans wat daar toen van bekend was. En in dat woord is de zelfgetuigenis van de Heere. In dat woord zegt de Heere met zoveel woorden: roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En vele van dergelijke woorden heeft de Heere toch gezegd. Op grond daarvan, op grond van Gods eigen getuigenis, op grond van zijn eigen welgemeende en waarachtige belofte, op grond van zijn eigen toezeggingen, kon Elia het weten en heeft hij het al die 6 uren lang geweten. De levende God geeft wel antwoord. Dat is het evangelie, dat ook in deze tekst klinkt. Dat is de evangelie ook vandaag. Voor hen die uit de nood van hun leven tot God roepen. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Wie is er zo in ons midden? Die met de nood van zijn leven, met de schuld, met het verdriet, met de angsten, met al die problemen van zijn leven, met die scheiding die er is door de zonde tussen God en ons gemaakt, met dat leed dat we dragen omdat we God door onze zonde vertoornd hebben, wat dan ook, zijn er zulke in ons midden die zich zo tot de Heere begeven. Die zo tot hem roepen. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Het kan wel eens een poosje duren voordat de Heere antwoord geeft. We kunnen er onze strijd en onze worstelingen mee hebben. Dat de Heere geen antwoord lijkt te geven. En dat het wel net is alsof de Heere is als Baal. Heb u die aanvechting nooit gehad? We roepen, we schreeuwen, we offeren onze tranen. We schreien onze ziel uit voor Gods aangezicht. We weten het niet, we lopen vast. We hebben geen hoop, we hebben geen moed meer. Moedeloosheid maakt zich van ons meester en God lijkt wel zo ver weg. En ons gebed lijkt wel zo krachteloos, de Heere antwoord niet. Het kan lang en het kan zwaar op de proef gesteld worden, dat hopen op God, dat vluchten tot hem. Maar dan zegt de profeet, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En dan wil de Heere zo'n moedeloze ziel en zo'n aangevochten hart toch weer tegemoet komen en toch weer opbeuren en toch weer krachten geven en toch weer een woord schenken. Ten dagen als ik riep, zegt de dichter, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. En als er dan moedeloosheid komt, zoals bij Mozes in de strijd met de Amalekieten, die de staf op moest opgeheven moest houden, maar zijn armen werden zwaar en ze begonnen te zinken. En toen had Amalek de overhand. Toen zorgde God voor een Aaron en toen zorgde God voor een Hur. En zo zorgt God voor hulp en voor kracht en voor bemoediging, ook in de worstelingen, in de strijd van het gebedsleven. Maar de Heere is een God die antwoordt. In die zekerheid stond Elia daar. Heeft Elia dat altijd in zijn leven geweten? Heeft Elia dat altijd in zijn leven geloofd? Stond hij altijd op die hoogte? Stond hij altijd in die kracht? Het volgende hoofdstuk laat hem zien onder die jeneverstruik. En dan zegt hij, Heer, het is genoeg. Neem een ziel maar van mij. Dezelfde Elia. Maar God geeft het toch in het leven van zijn kinderen. Dat zij zo bemoedigd en zo bekrachtigd worden dat ze toch mogen volhouden. Ook als de weg ruw is. Ook als het pad onbegaanbaar is. Ook als de strijd hevig is. Ook als de aanvechtingen geweldig zijn. Ook als Satan het lijkt te winnen. En hij heeft nog groot gelijk. Ook zou je zeggen, gij hebt geen heil bij God, zegt hij. En je hebt al zo lang gehoopt en zo lang geroepen en zo lang geworsteld. Je hebt net als die Baalsprofeten bij wijze van spreken het bloed van je hart over je uitgegoten. En je hebt zo gesmeekt en zo geroepen en Satan heeft groot gelijk. Als hij zegt, je hebt geen heil bij God. Waar is God? Op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwde, dan weet de ziel niks te zeggen. Als God niet opnieuw moed en krachten geeft, en als de Heere niet geeft, zoals die dichter van de 138e psalm dat ondervond, ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. En wat was er toen? Was die er toen uit, die dichter? Was toen klaar? Had hij toen niks meer te vragen? Nee, weet u wat dat betekent, gemeente? Ten dagen als ik riep, hebt gij mij gesterkt met kracht in mijn ziel. Toen hebt u mij kracht gegeven om vol te houden in het gebed. Toen ik riep en toen ik dreigde te bezwijken en toen ik geen licht meer zag en toen alles duister werd en toen alles me bij de handen afbrak. Toen hebt u me kracht gegeven om toch vol te houden. En dan zou een mens bij tijden het opgeven. Maar een ogenblik later ligt hij toch weer op zijn knieën worstelend met diezelfde God. Heere, hoor mij. Heere, red mij. Heere, genees mij. Absoluut te vergeefs om op afgoden te vertrouwen. Maar het is nooit te vergeefs om tot de levende God te vluchten. En om hem je noden bekend te maken. En om hem aan te roepen. En waarom is dat nooit te vergeefs? Daar ligt de grond voor in het werk van de Heer Jezus. Om Christus wil. Weet u nog dat moment in het leven van Christus toen hij riep. En toen er geen stem en geen antwoorder en geen opmerking was. Weet u nog dat de Heer ons in het evangelie vertelt van de Heer Jezus, Gods eigen Zoon. Waarvan de Vader gezegd heeft, deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Weet u dat deze eigen veelgeliefde Zoon van God aan het vloekhout van Golgotha hing. En toen werd het duister over de ganse aarde. Toen verborg niet alleen de zon haar licht, maar toen verborg ook de Vader zijn aangezicht. En toen worstelde daar een heilig mens, die nooit één zonde gedaan had, die nooit één gebod van God overtreden had, die nooit één keer afgeweken was van het pad van de gerechtigheid. Toen worstelde daar een heilig mens in de uiterste nood van ziel en lichaam om een straal licht van het aangezicht van zijn Vader. En er was geen stem. En er was geen antwoorder. En er was geen opmerker. Toen werd zijn bloed, zijn levensbloed vergoten. Het drupte uit de wonden die men hem aangebracht had in zijn lichaam. Vanuit de wonden veroorzaakt door de doornenkroon. Vanuit de wonden veroorzaakt door de spijkers. Waar zijn handen en zijn voeten mee vastgenageld waren aan het vloekhout. O hoofd bedekt met wonden. En hij worstelde met God. Zijn eigen Vader. En er was geen stem. En er was geen antwoorder. En er was geen opmerking. Toen, daar, zo, heeft hij het verdiend. Dat ellendigen, schuldigen, die het verdiend hebben en die het waard zijn, dat God voor eeuwig tegen hen zou zwijgen. Toch tot God mogen gaan. Toch mogen gaan in het vertrouwen. Gij antwoordt toch. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Amen.